Geliefde gemeente, mag ik de prediking vanavond met iets heel persoonlijks beginnen? Ik heb in de loop van de jaren sommigen van u wel verteld dat de roeping tot het predikambt bij mij al heel vroeg in het leven openbaar kwam. Zelfs al rond mijn 7e jaar. Maar als een kind 7 jaar is, dan geldt wat de apostel Paulus ergens in 1 Korinthe 13 zegt. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu, ik herinner mij dat ook wel, dat ik juist in die eerste fase, toen dat op mij afkwam, nogal kon opzien tegen de gedachte om te moeten gaan preken. Vanwege het simpele feit dat dan 1,5 uur lang honderden mensen mijn richting uit zouden kijken. U kan zich dan misschien wel voorstellen dat dat voor een kind geen aanlokkelijke gedachte is, dat dat zelfs wel eens tot het kinderlijke gebed kan brengen of de Heere niet een andere roeping voor iemand weggelegd heeft. Maar als je eenmaal zover bent dat je de preekstoel mag beklimmen en dat je wat ervaring krijgt in het preken, dan blijken de dingen soms heel anders uit te pakken, in dit geval helemaal anders om te werken. Dan is het juist onder het preken heel onaangenaam als mensen niet kijken. Wegkijken. Of kennelijk indutten. Nee, dan is het een groot voorrecht als je mag merken, ook in de manier waarop ieder betrokken is bij de prediking, dat dat woord de aandacht gevangen houdt. Dat er heilige aandacht mag zijn voor heilige dingen. Vanavond, gemeente, als wij ons gaan buigen over dat onderwerp dat de kerkraad voor deze avond heeft vastgesteld, dan gaan we het eigenlijk precies omdraaien. Als in dat voorbeeld waar ik nu mee ben begonnen, dan gaan we de vraag stellen, niet hoe kijkt de gemeente naar de prediker en naar de preekstoel, maar hoe wordt er vanaf de preekstoel naar die gemeente gekeken? En daarmee geef ik aan dat ik het thema prediking en gemeente op deze manier heb opgevat. Welke visie heb je in de prediking op de gemeente? Dat bepaalt uiteraard de manier waarop je vervolgens je hoorders gaat benaderen. En Ezechiël 34 kan ons daarbij van dienst zijn. Als we merken, ook in de tekstwoorden uit vers 15 en 16, dat er eigenlijk 2 lijnen worden getrokken. Prediking en gemeente. Dan kun je in de eerste plaats letten op de eenheid van de gemeente. In de tweede plaats op de verscheidenheid in de gemeente. Prediking en gemeente. De eenheid van en de verscheidenheid in de gemeente. We hebben dus een bladzijde voor ons uit de profetieën van Ezechiël. Ik weet niet of er mensen in de kerk zijn die de boeken van Veldkamp thuis hebben staan. En dan heeft u ook dat deel over dit Bijbelboek dat de beeldrijke titel draagt, De Balling aan de Kabaroe. Ezechiël is een profeet uit de tijd van de ballingschap en niet iemand die er op een afstandje over heeft gesproken, maar die aan de lijve ondervindt wat het is om uit het beloofde land verdreven te zijn en inmiddels inwoner te zijn van Babel. Hij zit aan de Kabaroe, aan de rivier de Gebar, daar waar een kolonie van die ballingen is neergestreken en daar heeft Ezechiël zijn werk te doen. Het is aan de ene kant eerlijk werk. Hij moet het volk, nu het oordeel gekomen is, ook eerlijk aanwijzen waar dat vandaan gekomen is. En dat men het zichzelf waardig gemaakt heeft. Dat Gods toorn is losgebroken, ook over de inwoners van Juda en Jeruzalem. Eerlijk werk. Het is ook heerlijk werk. Als ook deze profeet, net als collega's van hem, mag vertellen dat de Heere toch op een zeker moment weer terug zal keren en opnieuw zich zal ontfermen over het volk dat naar zijn naam genoemd is. Je zou het met de woorden van Psalm 130 kunnen zeggen, dat ook Ezechiël tussen de oordeelsprofetieën door heeft mogen zeggen, hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. In het hoofdstuk dat wij lazen, komen die beide lijnen naar voren. Oordeel en belofte. En dat oordeel, dat heeft u gehoord, spitst zich onder andere toe op de leiders van het volk. De koningen die geregeerd hebben. Andere leiders, geestelijke leidslieden. Mensen die ambtsdrager geweest zijn. En zoals het van elke ambtsdrager geldt, in Oud en Nieuw Testament, dan moet je een afschaduwing zijn. Dat is je roeping van die grote ambtsdrager, die overigens aan het eind van de schriftlezing ook al werd aangekondigd. Mijn knecht David, die koning zal zijn, die de goede herder zal wezen. Ook hier klinkt adventstof. Jezus Christus wordt verkondigd. Maar die had in die ambtsdragers, in die koningen en in die priesters ook afgebeeld moeten zijn. En dat is nou juist waar het misgegaan is. Ze hebben het precies omgedraaid. Terwijl de Heere Jezus in de volheid des tijds een koning en een herder zou zijn, die zichzelf helemaal zou geven voor de zijnen. Zo is Christus. Hij is er ten behoeve van zijn volk. Zo hebben ze het in de tijd voor de ballingschap omgekeerd. En redeneerden ook de koningen uit de lijn van David. Dat volk, dat is er voor ons. En vandaar dat er ook een scherp oordeel wordt uitgesproken over die leidslieden. Ook nog achteraf, als we in vers 2 lezen. Ik zal die herders die zichzelf wijden met mijn oordeel bezoeken. Wee de herderen Israëls die zichzelf wijden. En inmiddels heb ik dan al een paar keer die bewoordingen gekozen die dus duidelijk het beeld van Ezechiël 34 vertolken. Het gaat hier heel dat hoofdstuk en dat wordt tot in detail uitgewerkt over het beeld van een herder en schapen. En u als trouwe Bijbellezers bent daarover niet verbaasd. Want dat is door en door schriftuurlijk. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de achtergrond, de cultuur van het oosten en ook van het volk Israël. We hebben het er wel eens over gehad. Dit volk was niet een volk van paarden, menners, kamelen. Daar kom je ook niet zoveel over te weten in het Oude Testament. Maar het waren mensen met kleinvee. Het waren schaapherders. De aartsvaders waren al van die herdersvorsten. Abraham, Isaac en Jacob. Bekende figuren als Mozes en David. Ze zijn gedurende een zekere periode van hun leven schaapherder geweest. En vandaar dat er ook heel veel psalmen te vinden zijn waar ditzelfde beeld terugkeert. Ook die prachtige psalm 23 die we straks aan het eind gaan zingen, waar dat beeld heel persoonlijk gemaakt wordt. De Heere is mijn herder. Maar verder was het ook niet moeilijk, gemeente, om vanavond het liturgiebord te vullen met psalmen waar dit beeld centraal staat. De herder met zijn schapen. Straks in Psalm 95 zullen we er ook van zingen. En zullen we horen dat juist die Psalm 95 ook een belangrijke link legt naar het onderwerp van vanavond. Want dat volk Israël mag daar zingen. Wij zijn als volk van God schapen die zijn hand wil wijden. En u vindt dat ook in onze tekst terug. En kijk eens even naar die tekst. Met name dan in het eerste punt letten we op vers 15. Hoe spreekt de Heere over dat volk waartegen Ezechiël moet profeteren? Ik zal mijn schapen weiden en ik zal ze legeren. En dat woord schapen wat daar staat, daar wil ik even met u nader op letten. Het is in de grondtekst een woord dat heel bekend is in het Oude Testament. 275 keer komt dat woord voor in het eerste deel van de Bijbel. En de Statenvertalers hebben er meestal voor gekozen, zoals ze ook hier doen, zo'n 163 keer als ik het goed heb, om het dan te vertalen met schapen. Maar er zijn meer vertalingen mogelijk. Je kan dat woord ook vertalen met kleinvee. Je kan het vertalen met kudde. Want dat woord is namelijk een zogeheten collectivum. Eén woord, maar daarin zijn, ik weet niet hoeveel personen, in dit geval dieren, begrepen. Je hebt meer van dat soort woorden, ook in onze taal. Het woord bevolking, de Nederlandse bevolking, het is zo gezegd. Het gaat wel over 17 miljoen mensen. Vereniging, over wat voor vereniging zou je het kunnen hebben? Misschien wel een zangvereniging met 60 leden. Het is in één woord samengevat, de vereniging. Zo spreken wij over een gemeente. Ook al is die gemeente 2.000-3.000 leden groot, het is de gemeente. En zo staat hier dat woord kudde. En dat is dus, gemeente, een manier waarop de Heere naar dat volk kijkt. Principieel gezien, hoeveel losse schapen en lammeren dat verder ook mogen wezen, maar principieel gezien gaat het wel om één kudde. Tussen twee haakjes, datgene wat vervolgens over die kudde gezegd wordt, bevat dus goed nieuws voor de schapen. Laten we dat niet vergeten. Waar de onderherders gefaald hebben en alleen maar aan zichzelf gedacht hebben en egoïstisch waren en de mensen uitgebuit hebben, daar gaat God nu nadrukkelijk, staat er dat, ik zal weiden en legeren. Dat wil zeggen, die dingen doen die een herder hoort te doen. Weiden, op zoek gaan naar de beste plekjes waar de schapen kunnen grazen, hun buik kunnen vullen en vervolgens legeren. Aan zeer stille wateren of op een andere rustige plek gelegenheid bieden om na het eten neer te liggen en uit te rusten. Nou, dat, gemeente, wil de Heere vanavond ook nog doen. En is het u een wonder? Waar het bevestigingsformulier voor de predikanten zegt, die grazige weide waarin ook de onderherders van deze goede herder de schapen mogen weiden, die grazige weide is niet anders dan Gods woord. Is het u een wonder vanavond? Dat je vanavond eten mag ontvangen. En dat het God ook ditmaal in de woordverkondiging erom te doen is, dat de mens verzadigd zal gaan worden van de genade die daar is in het werk van de goede herder. En dat je tot die rust mag komen die je nergens op aarde kunt vinden, alleen maar bij God in Christus. Maar als wij op deze manier samen zijn onder het woord, gemeente, en we zitten ook hier nu weer vanavond met heel verschillende mensen en er zijn gemeenteleden en gasten en wie weet wie er allemaal via de kerktelefoon meeluisteren, dan krijgen we wel principieel onderwijs over hoe dat nou eigenlijk is, gemeente zijn onder het woord. Natuurlijk is het dan heel belangrijk en we hopen daar vanavond ruim aandacht voor te hebben, dat er onderscheidelijk naar gekeken wordt, naar die gemeente. En dat er onderscheidelijk gepreekt wordt voor die gemeente. Maar de eerste les die we uit vers 15 kunnen oppikken is, die gemeente is wel allereerst en principieel een eenheid. Hier zit ook vanavond, en zeker op de zondagen, geen toevallige groep passanten die zomaar van de straat geplukt zijn en die elkaar niet kennen. We zijn vanavond niet bijeen in een evangelisatietoespraak waarbij je niet weet wie je voor je hebt. En je zal heel eenvoudig via de eerste beginselen iets moeten zeggen over zonde en genade. Zo niet. Nee, als de gemeente zich verzamelt, verzamelt zich de kudde. Een kudde die door God verzameld wordt via zijn Zoon. En door middel van woord en geest, en zo is het ons vanavond vanuit de belijdenis van de reformatie, vanuit de catechismus voorgelezen. Er is een gemeente door God tot het eeuwige leven verkoren, die door de Zoon van God, door zijn geest en zijn woord, in de enigheid van het ware geloof, vergaderd, beschermd en onderhouden wordt. En vanwaar dus die principiële eenheid van de gemeente? Dat begint dus al in Gods raad. Tot het eeuwige leven verkoren. Maar dat heeft vervolgens ook te maken met dat andere Bijbelse woord. Verbond. Kijk nog eens naar de psalmen die zo'n plekje gekregen hebben op het liturgiebord. Ik bedacht mij, dat zijn stuk voor stuk verbondspsalmen. En natuurlijk heeft u gelijk als u zegt dat verbond, dominee, dat krijgt toch in het leven van allerlei verschillende mensen ook heel verschillende uitwerkingen. Dat is waar. Maar van Gods kant worden we allemaal hetzelfde gezien en aangesproken. Namelijk als mensen op wie hij zijn hand legt, op wie hij zijn claim legt. En je zou daarbij woorden uit die andere profetie kunnen gebruiken. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Wie u ook bent, wie je ook bent, via dat verbond krijgt iedereen diezelfde beloften mee. Dezelfde toezeggingen van Gods genade en van Gods trouw en van die waarheid die hij nimmer zal krenken, omdat hij eeuwig zijn verbond wil gedenken. Wie je ook bent, aanstaande zondag ook weer, eerste kerstdag, datzelfde wordt uitgesproken als de handen van de dienaar omhoog gaan. Heel de kudde, heel de gemeente begroet wordt namens de goede herder met genade en met vrede. En aan het eind van de dienst, wie je ook bent en hoe je onder het woord zat, als opnieuw de zegen wordt uitgesproken, klinkt het in ieders oren: de Heere zegene u. Met die eerste lijn, die heeft natuurlijk consequenties als een mens dat zo mag zien. Als je ook deze lijn uit de schrift opdiept, mag ik u twee consequenties noemen van dit eerste punt van de preek. Dat heeft natuurlijk consequenties voor de aanspraak van de gemeente. En daar zijn nogal wat verschillende aanspraken. Daar zijn we ook soms heel voorzichtig in geworden, nietwaar? Daarin ook voorzichtig te zijn voor optimisme, wat bij de mensen post kan vatten, als je bij elkaar de gedachte zou kunnen wekken, als je maar lid van de gemeente bent, dan hoor je er toch bij en dan is het eigenlijk voor elkaar. Maar je zou ook natuurlijk op de andere kant een gevaar kunnen ontmoeten, als je het te zwak en te voorzichtig zou zeggen. En je zou heel de gedachte aan de gemeente die God bezig is bijeen te roepen, de kudde waarover hij herder wil zijn, je zou heel die gedachte loslaten. Je zou bijvoorbeeld alleen maar zeggen: mijn hoorders. Dat kan een professor in een collegezaal ook zeggen. Dat kan iemand op het spreekgestoelte in de Tweede Kamer ook zeggen: mijn hoorders. Maar het is dus intussen wel Gods gemeente. Vandaar dat we u ook zo graag aanspreken, gemeente. Het heeft ook vervolgens, dat is het tweede, gevolgen voor de liturgie. Die gemeente in haar geheel ontvangt het voorrecht. En we zijn er zo aan gewend dat je er eigenlijk nooit meer over nadenkt. Maar denk daar vanavond eens over door. En als u de lofzangen zingt aanstaande zondag. Het voorrecht om met Israël mee te zingen, de liederen Sions. Ik heb een man gekend. En dat was een tragisch figuur. Die na een aantal jaren in het ambt van ouderling gediend te hebben, voor zichzelf erachter kwam dat hij onbekeerd was. En toen hij uit het ambt ging en vervolgens in de kerkbank ging zitten, toen zong hij eigenlijk praktisch nooit meer psalmen mee. Ik vroeg een keer op een pastoraal bezoek, waarom komt dat nou eigenlijk, dat u driekwart van de tijd zit te zwijgen? Hij zei, dominee, ik heb gemerkt dat ik onbekeerd ben. En daarom zing ik alleen die regels mee die een onbekeerde ook kan zingen. Maar ik zei het al, het draaide erop uit dat hij steeds minder meezong. Uiteindelijk bijna niks meer. Toch maar blijven zingen, gemeente. En als je zegt, ja, heel die gemeente zingt een psalm waarin ik eigenlijk persoonlijk niet mee kan komen. Net zongen we psalm 79, vers 7. Dat is ook wat om te zingen. Zo zullen wij, de schapen zijn er weide, in eeuwigheid Gods lof en eer verbreiden. Kan een mens dat zomaar zingen? Nou, zing het dan maar, terwijl je de schuld erbij voelt en het appel op je hart uitgebracht voelt worden. Dat zing je nou wel. Maar kan het ook? Dat kan ook nog een appel zijn, gemeente. Meezingen met die kudde, met die gemeente Gods. En dat het je een gebed oplevert. Straks psalm 23. De God des heils wil mij ten herder wezen. Heren, u wilt het, maar is het ook zo? Mag ik van uw grote kudde ook met mijn hart een schaapje zijn? Dat wat de eerste lijn betreft, de eenheid van de gemeente. Maar wij haasten ons naar de tweede lijn. En bij het begin van dat punt zou ik weer iets persoonlijks willen ophalen. Het is nog niet zo lang geleden dat ik uw nieuwe predikant mocht bevestigen. En dat ik bij die gelegenheid hem een tekst uit Spreuken meegaf, die ik in de tijd ook van de tweede voorzitter van de kerkenraad van Sliedrecht meekreeg. Spreuken 27, vers 23. Zijt naarstig om het aangezicht van uw schapen te kennen, zet uw hart op de kudden. Ik dacht bij het lezen van Ezechiël 34... Dat is een opdracht van een grote herder met een hoofdletter die dat zelf allereerst voordoet voor die het zijn knechten opdraagt. Zet uw hart op de kudde. Want wat gebeurt er nou als je van vers 15 naar vers 16 gaat en volgende? Dan zet die grote herder der schapen, die heel dat volk zijn kudde genoemd heeft, zet die als het ware een vergrootglas op die kudde. En ja, dan blijkt er dus toch wel tussen het ene schaap en het andere onderscheid te bestaan. In grote lijnen is er sprake van tweeërlei beesten. Vers 17 heeft het over rammen en over bokken. Vers 20 gebruikt het woord vet, vette kleinvee en het magere kleinvee. En dat vers wat we tot onze tekst rekenen, vers 16, dat gaat nog verder in het maken van onderscheidingen. Daar worden die rammen nog nader onderscheiden als verlorenen, weggedrevenen, gebrokenen, kranken. En die vetten, dat zijn vetten en sterken. U ziet, er zijn allerlei, ook nog meer subtiele verschillen aan te wijzen. En dat is het tweede wat we vanavond tegen elkaar zeggen. wat voor u als gemeenteleden belangrijk is om steeds te beseffen, maar ook voor mensen die geroepen worden om ambtsdrager te zijn. En vooral als ze het woord mogen bedienen. En we hebben daar trouwens ook al iets van begrepen toen we net met zondag 21 het geloof beleden. Want toen werd daar niet alleen maar in het algemeen gezegd, daar is een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, die vergaderd wordt en beschermd en onderhouden. Maar er werd ook vervolgens meteen, en zo kennen we de catechismus ook, heel persoonlijk bijgezegd, en dat was een gelukkige belijdenis van die belijder, dat ik weten mag door het geloof een levend lidmaat van die gemeente te mogen zijn. Dat is ook belangrijk. Dat is van het grootste belang. En daar kun je dus niet voetstoots van uitgaan, gemeente. Soms worden in preken, in allerlei kerkverbanden in ons land ook, de zaken van punt 1 van de preek van vanavond zo benadrukt, dat de toepassing van de preek daardoor in het gedrang komt. En met name wat we dan vanavond maar weer noemen het onderscheidenlijke element. Net hebben we in het eerste gedeelte van de Bijbellezing gezegd, het is gevaarlijk en verkeerd om die eenheid van de kudde te vergeten. En om zo te preken alsof je wel aan het evangeliseren bent. En alsof het niet een gemeente is die God heeft afgezonderd en bijeengeroepen. En zijn naam daarover heeft laten uitroepen. Dan leef je onder je stand. Maar een mens kan ook boven zijn stand leven. En dat is minstens zo gevaarlijk. Want je zou je toch bedriegen voor de eeuwigheid, te denken dat alleen het feit dat je hier zit ervoor zorgt dat je een schaapje van de goede herder bent. Qua verbondspositie zeggen we, ja, dat is nog waar ook. De schapen die zijn hand wil wijden. Maar er is niet alleen een verbondspositie, gemeent. Er is ook nog zoiets als verbondsleven. En zoals we in het eerste punt van de preek zeiden, de dingen moeten consequenties krijgen. Zo is dat dan natuurlijk op dit moment ook. Bekend is de uitdrukking, we hebben hem al eerder gebruikt vanavond, dat een prediker die het woord moet brengen, geroepen wordt om het woord recht te snijden. Dat betekent dat dat tweesnijdend scherp zwaard iedere zondag dwars door die gemeente gaat. En dat je met twee woorden moet spreken. En dat je ook in de verbondsgemeente moet zeggen, mensen, er zijn twee wegen. Er is eeuwig wel en eeuwig wee. Er zijn tweeërlei hoorders. En ik zou alleen maar kunnen blijven bij de langste preek die we van de grote herder der schapen hebben. Waar eindigt de bergrede mee? Met die bekende gelijkenis van de twee bouwers. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn twee kerkgangers. Van allebei wordt namelijk gezegd, die deze mijn woorden hoort. Ze doen er verschillende dingen mee. De een hoort het en gaat dat woord ook doen, de ander legt het naast zich neer en heeft geen schuilplaats als de storm opsteekt. Maar ze hoorden beide het woord, twee kerkgangers. De scheiding valt in de kerkbank. Reuken des levens ten leven, zou Paulus zeggen. En ook een reuken des doods ten dode. Een van de leerzame dingen van Ezechiël 34 is echter, gemeente, dat onderscheid tussen wel en wee, tussen leven en dood, geloof en ongeloof, dat op zich nog niet onderscheidenlijk genoeg is. Er is meer variatie in de gemeente, in de kudde, dan tussen dood en leven. En dan gaan we eens even letten op dat 16e vers. Daar kom ik bijvoorbeeld schapen tegen, die aangeduid worden met het woord het verlorene. En natuurlijk kun je daarbij meteen zeggen, dat geldt in feite van heel die kudde die daar ergens bij de rivier Chebar naar de preken van Ezechiël zit te luisteren. Ze zijn allemaal verloren. En ze zijn het ook nog eens allemaal door eigen schuld. Niemand zit door de schuld van een ander in Babel. Maar er zijn er wel die dat aan Babels stromen ook als schuld gingen beleven. Zoals later die jongen, weet u wel, uit het Nieuwe Testament, bij wie wij ook altijd aan verloren denken, de verloren zoon. Die was ook op een gegeven moment zo ver weg. Pas toen die ver weg was en alles hem afgepakt werd, kwam die tot zijn zinnen en begon hij zich af te vragen, wat doe ik hier? En begon die ook plannen te maken om terug te keren en om daarbij zijn verlorenheid te gaan belijden voor zijn vader. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Werk van Gods geest, gemeente. Om je zo ver te brengen dat je niet alleen maar gaat zien, ik lig verloren, maar dat je het ook gaat erkennen. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. En weet u wat dan het wonderlijk is? Als de Heilige Geest je niet alleen maar voor de spiegel gezet heeft en je die verlorenheid laat inleven, maar dat hij je dan vervolgens ook dat evangelie wil laten verkondigen. Dat er een God is die naar verlorenen zoekt. Wat is dat een heerlijke ontdekking, gemeente. Er zullen er hier meerdere zijn die dat ook in hun leven gewaar geworden zijn. Dat toen ze zichzelf verloren leerden kennen en toen ze op het punt kwamen dat ze terug wensten te zijn bij vader en dat ze God weer gingen zoeken, dat ze toen mochten merken in de omgang met het woord en onder de prediking van het evangelie, er is een God die zocht al voordat ik zocht. Zo staat het hier ook. Het verlorene zal ik zoeken. Er is ook nog het weggedrevene. En dat sluit wel aan bij die tweede, bij die vorige typering, gemeente. Dat is toch een gevolg van de zonde. Kudde die uit elkaar geslagen wordt. Verstrooid. En ze waren ooit inwoner van Kanaan, land dat vloeide van melk en honing. Waar zitten ze nu? Met de harp aan de wilgen. Aan de kabaroe. In Babel. Of om het nog ietsje breder te trekken. Waar zit je nu vanavond? Ja, je zegt, ik zit in mijn woonplaats, dominee. Loopafstand van huis, fijn hoor. Een fijn huis. Gelukkig is het er allemaal nog. Maar we zitten toch niet meer op de plek waar we eigenlijk hoorden te zitten, wel. Allemaal ballingen. Buiten een verloren paradijs. Zwerver, al ben je geen asielzoeker, toch zwerver over een gevloekte aarde. En als een mens zich af gaat vragen, is er nog wat aan die toestand te doen? Is het nou helemaal hopeloos en uitzichtloos? Wat kan dan juist het Adventsevangelie in deze weken spreken, gemeente? Dat God verhoogt en hoedt het nederig gemoed waarin zijn geest wil wonen. Toch troost voor verdrevenen. In welke weg? Staat er toch bij? Wederbrengen. Letterlijk doen terugkeren, doen omkeren, doen bekeren. Denk weer aan de verloren zoon. Ik zal opstaan. En naar mijn vader gaan. En toen moest hij net zoveel kilometer terug als dat hij weggelopen was. Er is ook nog sprake in onze tekst van het gebrokene. Je kunt natuurlijk opmerken, en dat moeten we inderdaad niet vergeten, dat wat er hier allemaal aan ellendigheid en narigheid van die schapen gezegd wordt, dat je dat ook voor een deel kunt schuiven op het konto van die leidslieden die gefaald hebben. Maar als een mens, gemeente, op de gebrokenheid stuit die Gods geest hem leert. U moet het zelf maar zeggen, maar heb je niet zoveel zin meer om naar een ander te wijzen. Dan stuit je vooral weer op je eigen schuld. Een schuld die de Heilige Geest mij bijbrengt, geeft, en dat is een Bijbels woord, geeft geestelijke verbrokenheid. En dan wil de Heere dat zaad hier verbinden, zoals het pootje van een schaap verbonden wordt, gespalkt, zodat dat beest kan gaan genezen. En ik dacht, is dat niet wonderlijk? Want die verbrokenheid werkt God geestelijk in je hart als die je voor de spiegel neerzet. En dat verbinden werkt hij ook. Hij verbreekt, hij doorwondt en hij heelt. Allebei Gods werk. En daarom kan David in Psalm 51 ook nog eens zingen. Gods offers zijn een gans verbroken geest. Door schuldbesef getroffen en verslagen. Waarom kan dat erbij staan? Waarom kun je dan niet vragen, David, heb je dan toch nog iets verdienstelijks? Heb je dan toch nog wat bij elkaar geschraapt waar God wat mee kan? En waar die wat in ziet? Weet je waarom dat er staat, gemeente, dat Gods offers zijn, die verbroken geest? Omdat het zijn eigen werk is. Vrucht van zijn eigen werk. Wat voor schapen hebben we nog meer, gemeente? Het kranke, het zieke. Ik zou dat ook maar weer in het midden van de gemeente neer willen leggen. Misschien zit er hier wel een die op die manier naar de kerk is gekomen. En vroeger zeiden ze het heel ouderwets natuurlijk. Maar dat kun je ook vandaag nog beleven. Van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Krank, helemaal bedorven. Misschien voel je je wel diep hopeloos. Kan juist een blijk zijn van het feit dat de Heilige Geest doorgaat met zijn werk in je leven. Als je erachter moet komen wat je in het begin nog niet zag. Dat het helemaal bedorven is. Dat de ziekte van de zonde niet maar ergens in een hoekje van je leven zit. En dat het niet aan de buitenkant van je leven zit. Maar dat je tot in je aard en tot in je hart een totaal bedorven krank schepsel bent. Zonder kracht om het zelf te veranderen. En dan wordt dat woord wat erbij staat zo heerlijk, gemeente. Het kranke zal ik sterken. Nee, niet op eigen benen laten staan. Niet van dan kan die zichzelf vervolgens gaan redden. Nee, denk maar aan wat Paulus in zijn tweede brief aan Timotheus zegt. Mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Wie uit die genade leert putten, die vindt genezing voor zijn zondekwaal. Toen ik zo ver gevorderd was in mijn preekschetsgemeente, toen dacht ik aan dominee de Boer en aan mezelf en aan onze collega's. En toen dacht ik, wat is het toch een verschrikkelijke hoge roeping om te preken. Als je er niet toe geroepen wordt, dan kun je er ook nooit aan beginnen. En wat is het niet alleen nodig om heel verantwoordelijk op die preekstoel te staan en om heel nauwgezet na te spreken wat dat woord zegt, maar om ook die tekst die we allebei meekregen in praktijk te brengen. Zet uw hart op de kudde. Wees naastig om het aangezicht van je schapen te kennen. Want prediking en pastoraat hebben elkaar dus nodig. Ook om de juiste visie op de gemeente te hebben. Ook op een specifieke gemeente waar je gezet bent. Wat zijn er voor schapen? Wat zitten er voor mensen in de kerk? Zijn dat kranken? Of zijn het gezonden? Zijn dat verbrokenen? Of zijn het van die mensen die nog rechtop staan? Dat heeft consequenties. Voor de manier waarop je bearbeid wordt. Ja, en dan ben ik nog niet eens klaar met de hele tekst uit te lezen. Zo eerlijk moet je dus ook nog zijn als je preken gaat, dat er niet alleen verlorenen en verbrokenen en verdrevenen en kranken in de kerk kunnen zitten. maar ook nog wat andere schapen. Wat zeg ik? Dat zijn geen schapen. Ze lopen wel tussen de kudde. Maar het zijn vetten en sterken. En ik citeer graag wat de kanttekenaren op de Statenvertaling daarvan zeggen. Dat zijn beesten, zeggen ze, die door hun rijkdom en macht weelderig en dartel zijn geworden, die tegen mij, zegt God, rebelleren en hun broeders onderdrukken. En als je daar wat praktisch op wilt ingaan, kun je dus ook niet met één woord toe en ook niet met één toepassing. Want de ene onbekeerde is de andere niet. Er zijn er die inderdaad, zo zeggen dan die kanttekenaren, rijk en machtig zijn. Vindt u het goed als ik de woorden uit de Openbaring gebruik? Rijk en verrijkt. Farizeeërs in de kerk. Rijke jongelingen, in wier hart geen plaats is voor genade, omdat ze toch met zichzelf zo goed getroffen hebben. En die ook kans zien, en ze zeggen het er zelfs bij, dat ze neer kunnen kijken op een ander. Soms zijn het mensen die rebelleren, zeiden de kanttekenaren. Mensen die in de gemeente openlijk opstandig zijn als ze eerlijk behandeld worden en die tegen Gods woord steigeren als het met kracht op hun ziel afgevuurd wordt. Sommigen onderdrukken hun broeders, zeiden de kanttekenaren. Mensen die zo scherp van tong kunnen zijn in de gemeente. Die zo makkelijk oordelen en kwaad spreken. En die het ook in de kerk voor een ander kunnen bederven. Dat beeld wat in vers 18 en 19 gebruikt wordt, zou u nog eens na moeten lezen vanavond. De een die zozeer het water voor de anderen modderig maakt, dat het voor de rest niet meer te drinken is. De een die het voor de ander bederft. Nou ja, dan is het voor een prediker ook een taak, gemeente, om ook zulke niet te sparen, om eerlijk te zijn naar alle kanten, om met de profeet Jesaja te zeggen, de rechtvaardige moet weten dat het hem wel zal gaan, maar er is ook nog een andere kant, de goddeloze, hoe die zich ook verpakt en vermomt, moet weten dat het hem kwalijk zal gaan. Dus u ziet, gemeente, in principe moet die ene gemeente met het tweesnijdend scherp zwaard bearbeid worden, maar dan is er nog heel wat onderscheid te maken. En aangezien het vanavond ook weer geen lezing is, maar toch een preek, vragen we elkaar natuurlijk ook, en wie ben u? Op welk moment in deze Bijbellezing viel uw naam? En hopelijk, gemeente, dat is echt wat ik gehoopt en gebeden heb, is er dan niemand die zegt, en dan pik ik dat ene stukje van die preek eruit en daar ga ik mee naar huis en daar ga ik de kerstdagen mee tegemoet. Want die ene paragraaf en die ene alinea, die was voor mij. Hopelijk gaat het zo, gemeente, dat heel die preek, met wat je aansprak en wat je trof en al die andere lessen, dat meegaat naar huis en dat meegaat in de binnenkamer. Want al ben je nog zo'n lief schaapje van de goede herder, dat psalmvers waarmee de voormalige herder David psalm 139 afsluit, dat psalmversje kom je toch nooit voorbij. Doorgrond mij, o God. Ken mijn gedachten, zie of bij mij, want ik zou mezelf ook nog kunnen bedriegen, dat er een schadelijke weg zij, leid mij op de eeuwige weg. Hopelijk, gemeente, mogen we elkaar vanavond dan nog een keer ontmoeten, aan de genadetroon. Kom daar op de knieën voor God. Allerlei vrucht openbaar op de prediking van vanavond. Aan de ene kant dat besef dat vers 1, deel 1 van de preek ook waar is. Groot voorrecht om te mogen zingen. Wij zijn het volk van zijn heerschappij, als gemeente geroepen om de schapen van zijn weide te zijn. Maar ook dat tweede, waarin dat appel doorklinkt. Met name als je nog nooit echt van de genade van die herder leerde leven. Zo ge zijn stem vandaag ook nog een keer hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen.